Goedemorgen. Ik heb zaken gedaan met Richard. En ik weet niet of u dat ook wel eens gedaan hebt, maar hij heeft een profielfoto. En daar staat Richard op met bergen. Jij bent buiten Nederland geweest, volgens mij. Nou, wij zijn ook wel eens buiten Nederland geweest. En mag ik het volgende plaatje? Bergen zien er zo ongeveer uit. En Duitsers denken van de zee, plons, mooi, zwemmen. Maar ze hebben geen idee van eb en vloed en stromingen en muien en zo. Levensgevaarlijk, de zee. En Nederlanders die naar het buitenland gaan de bergen in, hebben vaak geen benul van de gevaren in bergen. Ik althans niet. Wij zijn een keer naar Zwitserland geweest en tegenover de locatie waar wij logeerden, daar zou de Mont Blanc zijn. Dus daar hebben we ons op verheugd. Leven van de wereldberoemde berg, de Mont Blanc, wel van gehoord soms. Die is blanc, de eeuwige sneeuw en zo, moet heel hoog zijn, mooi. En wat zagen we? Niks. Een dikke mist. Ik denk, ik wil mijn geld terug. Ja, we hadden geen tijd om nog een dagje te wachten. En wat zag je nou? Nou, niks. Ja, daar ergens moet het zijn, in de mist. Ander verhaal. In Oostenrijk. Een bergwandeling. Mijn vrouw houdt van actieve vakanties. En ik zie veel leeuwen en beren dan altijd. En het is gewoon lopen van berghut naar berghut. Weet u, dat is gewoon boven de boomgrens. En dan wandel je een stukje. Ja, maar op zondagochtend werden we wakker en we zagen sneeuw. In augustus, in de zomervakantie, sneeuw in de bergen. En ik dacht, mijn hemel, hoe moet dat? Een korte tijd daarvoor was mijn vrouw al 10 meter naar beneden gerold. Ik denk, wil je dat niet meer doen? Ze was een beetje overmoedig, denk ik. En de route was op stenen aangegeven met pijlen enzovoort. Maar ja, als het sneeuwt, dan zie je dat niet meer. Boven de boomgrens, geen paaltjes of verder, dus sterkte. Toen hebben we toch maar besloten om terug te gaan naar beneden. Om de bergtocht af te breken. Nou, uiteindelijk kwamen we bij de auto uit. En op de terugweg zetten we een bandje, een cassettebandje. Ja, ik ben er van de vorige eeuw. Een cassettebandje in de auto. Preek van dominee Dick van Keulen. Ooit van gehoord. En hij vertelt over zijn eerste vrouw die omgekomen is in een bergwandeling. Oké. Ze viel van een steile rots. Nou, en thuis keken we nog eens naar de beschrijving van deze bergwandeling. En dat bleek voor geoefende bergwandelaars te zijn. En dat waren wij ook na afloop. Maar het is best wel gevaarlijk. Ik wil met u een gedeelte lezen uit Lucas 9. Vers 26 en volgende. Daar zegt de Heer Jezus, ik lees uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Als iemand zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal de mensenzoon zich ook voor hem schamen, wanneer hij komt in stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. De stralende luister komt straks terug. Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn de dood niet zullen ervaren voordat ze het koninkrijk van God hebben gezien. Ongeveer 8 dagen nadat hij dit gezegd had, ging hij met Petrus en Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. En terwijl hij aan het bidden was, veranderde het aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er 2 mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister, schitterend wit, verschenen waren. Ze spraken over zijn heengaan, de weg die hij in Jeruzalem zou voltooien. Petrus en de beide anderen waren in diepe slaap gevallen. En toen ze ontwaakten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de 2 mannen die bij hem stonden. De stralende luister van vers 26 vind ik hier weer terug. Ze zagen het. En toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten maken, voor u één en één voor Mozes en één voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. En terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die hen overdekte. En toen de wolk hen omhulde, werden ze bang. Angstig. Er klonk een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene. Luister naar hem. En toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Hier staat het. Jezus alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. Had Jezus ook gezegd: Sst, je mag het pas vertellen na mijn opstanding. Ja, tot zover. Petrus en Johannes en Jacobus, de inner circle, 3 van de 12, 9 niet, 3 wel, mochten met hem mee de berg op. De discipelen hebben 1 vraag aan hem gesteld. Heer, leer ons bidden. Nou, Jezus doet het voor, kijk maar. En Jezus bad heel intens. Hij had een verbinding met zijn vader. En hij veranderde qua uiterlijk hier. En hij ging met hen een hoge berg op. Dat staat in Matthäus en Lucas. Matthäus, Marcus, Lucas, die hebben dit verhaal. Johannes niet. Details zijn een beetje verschillend. En een hoge berg, je denkt, hallo, een berg is al hoog. En een hoge berg is nog hoger dus. Welke berg dan? Ja, was het de Hermon? Was het de Ararat, de Olijfberg? Ebal en Gerizim, de Horeb of de Sinaï, de Moria, de Sion-tempelberg, de berg Tabor in Galilea. Welke berg? De Ararat? Mag ik het volgende plaatje? Tabor, dat ligt daar bij het meer van Galilea. En het volgende plaatje. Links zie je de Tabor en rechts de Hermon. De Tabor is zo'n ruim bijna 600 meter boven zeeniveau. Maar de Hermon is bijna 5 keer zo hoog. Maar dat is wel verder in het noorden. En de vraag is, welke berg is het nou geweest? Mag de volgende weer? Ja. En de vraag is, welke berg was het nou? Ik heb een voorstel. Zullen we het even aan Petrus zelf vragen? Zo. Jullie vroegen welke berg? Ja, ik ben erbij geweest. Antwoord is, dat is helemaal niet belangrijk. Als het wel belangrijk was, dan stond het er wel bij. Maar wat wel belangrijk was, dat Jezus daar naartoe ging om te bidden. Ik was erbij, ik ben ooggetuige geweest. En als je bidt, dan kom je dichter bij God. En als je op een berg bent, ben je dan nog dichter bij God. Nou, in ieder geval in de eenzaamheid. Intens gebed. En toen veranderde het gezicht van mijn meester. Zijn gedaante veranderde. Zijn gezicht begon te stralen als de zon. Zijn kleren werden wit als, ja, helwit. Geen wolwasser op aarde kan die maken. Engelachtig. En het gezicht van die 2 mannen. Er waren ineens 2 mannen. En die, En die stelden zich niet voor. Die werden ook niet voorgesteld van nou dit is en dat is of ik ben. En wij hadden nog nooit die mannen eerder gezien. Er waren natuurlijk geen foto's en geen films van oh ja, die herken ik. Hoe wist ik nou dat is Elia en dat is Mozes? Nou, door wat ze zeiden. Uit het gesprek met deze mannen. En ze waren dus niet dood. Ik denk, Mozes die is eeuwen daarvoor al lang gestorven en begraven en die is weg. Maar daar stond hij weer. En Elia is helemaal niet gestorven. Nee. En ik geloof dat er een opstanding komt van alle doden en dat er een machtige reunie zal zijn. Een herkenning van, hey, jij bent me voorgegaan, jij was al eerder in de hemel dan ik. En nog grotere blijdschap om elkaar te zien en te herkennen zal zijn, Jezus is daar. Jezus alleen. Hij brengt ons bij elkaar en dat zal een fantastische reunie zijn. Dat gezicht van Mozes, dat straalde ook. Je kunt het lezen in Exodus 34. De huid van zijn gezicht straalde. Het staat ook nog beschreven door Paulus in 2 Korinthe 3. En hij moest het afdekken, want ik kan het niet zien, Mozes. Het is zo heftig, zo stralend. Ik krijg er pijn van in mijn ogen. Mag ik het volgende plaatje? In die wolk, in de mist, zagen we iets. En ik moet toegeven, ik heb niet alles gezien. Want bidden is slaapverwekkend. Het is waarschijnlijk 's avonds geweest. Ze hebben de nacht waarschijnlijk doorgebracht op de berg. En hebben ze zich ook wel eens afgevraagd, waarom word ik zo slaperig als ik wil bidden? Ik kan me niet concentreren. Nou, de tegenstander vindt het heel erg irritant als je bidt. En die wil niet dat je bidt. Val liever in slaap. Maar Jezus zegt, waak dan en bid. En de volgende plaatje. Zo ziet Mozes eruit. Nou, mooi niet. Valt u wat op? Hij heeft twee horens. Is het een soort dier of zo? Nou, dat is een vertaalfout in de Vulgata, de Latijnse Bijbel. Want stralend hebben ze ervan gehorend. Twee horentjes. En Michelangelo en op verschillende manieren wordt Mozes afgebeeld met horentjes. Maar dat klopt natuurlijk niet. Hij straalde. Het was een stralend mens. En Stefanus later in Handelingen 7, vlak voordat hij gestenigd werd, zijn gezicht straalde. Hij leek wel een engel. Oh, zo indrukwekkend. Van reinheid, van heiligheid, van majesteit. En het gezicht van God straalt. Nummer 6, de priestelijke zegen. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten. Hij bestraalt u en dan word je zelf een stralend mens van. Mooi toch? Ja, het zijn net hemelingen. Het is geen spiritistische seance geweest, maar ze waren daar met een verheerlijkt lichaam. Het was echt, ik heb ze echt gezien. Ik ben ooggetuige, Petrus. Mozes, de vertegenwoordiger van de Torah, van de Pentateuch, Gods eisende gerechtigheid en de profeet Elia als vertegenwoordiger van de profeten. Hij voltrok de oordelen en ze gebruikten allebei een staf. En het levenseinde van Elia en het levenseinde van Mozes was heel apart. Mozes, 40 jaar prins, 40 jaar herder, 40 jaar leider. 120 jaar is hij geworden en toen stierf hij. Hij mocht het beloofde land niet in. Hij had gefaald op een detail. Mag niet. En God begroef Mozes. Heel persoonlijk. Lees maar na aan het einde van Deuteronomium. God begroef Mozes. En zijn graf was onvindbaar. Ja, ergens in het land van Moab. Niet in het beloofde land. En als God Mozes begroef, denk ik, hoe komen jullie erbij om mensen te cremeren? als God kiest voor begraven. Ja, maar dat is niet hygiënisch in zo'n warm land. God kiest voor begraven. Nou, dat wil ik ook als mijn keus hebben. Mozes mocht niet in het beloofde land komen. En hier, ik, Petrus, heb hem echt gezien op die berg in het beloofde land. Wat een genade. Hij is er toch gekomen. Mozes heeft het heel moeilijk gehad. Hij had een haat-liefdeverhouding met Israël. En hij zei, ik wil niet meer. Hij was levensmoe. Elia ook. Neem me maar weg, Heer. Ik kan niet meer tegen die vreselijke koning Ahab en dat vreselijke mens Izebel. Neem me maar weg, ik vind het best. Ik wil dood. Maar Elia kreeg voedsel en een nieuwe taak. Hij kreeg perspectief. En uiteindelijk ging Elia zelfs niet dood, niet de natuurlijke dood, niet de gewelddadige dood, maar werd hij met een hemelse taxi naar boven gehaald. Vurige paarden en wagens. Mag ik het volgende? Je ziet het gebeuren. En de man daar links is zijn collega, de profeet Elisa. En Elia gaat naar boven. Waar is die man? Waar is Mozes? Ik heb ze beide gezien, tegelijk, op de berg. Indrukwekkend. En waarover spraken ze? Waarover ging het gesprek dan met die drie? Jezus, Elia en Mozes. Nou, alleen Lucas zegt er heel sumier één zinnetje over. Ze spraken over zijn uitgang. Zijn exodus in Jeruzalem. Ja, Jeruzalem was berucht, want daar worden de profeten gedood. En Jezus heeft het in Lucas 9 over kruisdragen. Lijden. Lijden is onvermijdelijk. Na de eerste lijdensaankondiging komt dan dit verhaal. En het is niet dat Jezus uit de hand loopt van, oh, wat is er nou gebeurd? En oh, nou ben ik een slachtoffer. En ja, uiteindelijk hebben ze me gekruisigd. Maar hij koos ervoor. Vrijwillig. Uit liefde voor ons. En hij heeft dat aanvaard, dat lijden, tot onze verzoening en verlossing uit gehoorzaamheid aan de Vader. Vader, kan het niet op een andere manier? Neem die drinkbeker weg van mij. Sorry, mijn zoon. Het kan niet anders. Hoe pijnlijk ook voor de Vader. Want hij wilde zijn zoon niet kwijt. En het was allemaal al geprofeteerd in het Oude Testament. En er kwam bemoediging ook van Elia en van Mozes. Jezus, dit is toch de juiste weg. Zo moet het gaan. Lijden. Mozes en Elia hebben geleden, maar niet totdat de dood erop volgde. Jezus wel. Aan dat gruwelijke kruis. Weggekruisigd. Afschuwelijk. Zo lang voordat je dood was. Maar niet alleen het lijden zal besproken zijn, maar ook de opstanding, de glorie, de overwinning. Eeuwig heil. Maar dat weet ik allemaal niet als Petrus, want ja, ik sliep. Ik heb een stuk gemist. In diepe slaap gevallen. Ja, misschien was het niet voor onze oren bestemd, ook van Johannes en voor Jacobus. En later dan zijn we weer in de hof van Gethsemane met z'n 12 en met Jezus erbij, met 13 man. En weer vallen we in slaap. Het is te veel. Het is te moeilijk. En in de hof van Gethsemane krijgen we wel een berisping, maar hier op de berg weer niet. En dan, ja, dan word ik wakker en dan zeg ik, wat is dit? Wat zie ik allemaal? En u weet het, ik ben er flop uit. En ineens zeg ik van, nou, voor u een tent en voor Mozes en voor Elia en voor Jezus. Want wat wilde ik? Ik wilde het vasthouden. Dit mag nooit meer weg. Dit is zo fantastisch. Dit moeten we conserveren, consolideren. Ik wil er even een foto van maken. Oké, een film dan. En een souvenir voor meenemen van, maar dit was toch een hoogtepunt, hè? Op de berg. Ja. 3 tenten, loofhutten of wat was het ook. Het moet blijven zoals het is. We gaan niet de berg af naar beneden. We blijven op dit hoogtepunt. Zo was het meer dan goed. En het was eigenlijk stom voor mij, want ja, het was een manier om een verzoeking voor Jezus om het lijden te ontlopen. Maar er was geen andere weg dan weer naar beneden te gaan. Als je op het hoogste punt bent, kun je alleen nog maar naar beneden. Wat staat er, wat heb ik geschreven in 1 Petrus 4, vers 14. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig, want dat betekent dat de geest van God u in al zijn luister op u rust. En ik heb in mijn brieven Petrus 1, Petrus 2 brieven geschreven over lijden met een ei. Dat willen we niet, maar het is onvermijdelijk. En in 2 Petrus, de tweede brief die ik geschreven heb, vanaf hoofdstuk 1, vers 12, daar staat: daarom zal ik hieraan blijven herinneren, hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen. Maar het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen, zolang ik in deze aardse tent verblijf. Ik weet dat mijn tent binnenkort zal worden afgebroken. De tent heb ik het over mijn lichaam. Dat heeft onze Heer Jezus Christus mij te kennen gegeven. En ik doe er mijn uiterste best voor dat u zich dit alles ook na mijn heengaan steeds weer voor de geest zult halen. Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels, op mythen. Integendeel, we hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God de Vader eer en luister toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden. Want als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest. Nou, ik heb nog veel meer geschreven, maar lees mijn brieven van Petrus. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Heeft Jezus zelf gevraagd. En ik gaf weer antwoord als eerste: ja, ik ben een flap uit. Maar hier spreekt de Heer en die zegt: dit is mijn geliefde zoon. Hoor naar hem. Dat was gericht aan de discipelen over Jezus. En dan komt er een geweldige mist. Dat kan angstaanjagend zijn. Ook als je met de auto ineens de mist inrijdt, kan dat levensgevaarlijk zijn. Want degene voor jou kan op de rem trappen. En als je dat niet ziet tijdig, klap je erop. Het is verwarrend. Een wolk, een mist. Wat gebeurt hier? Dat is angst. Hoe moet het verder? En als die mannen weg zijn, hoe gaat het dan met ons verder? Wat gaat er veranderen? Angst. Hebben we eerder gehad. Toen we Jezus... Een keer was het Jezus. Het was een spook die op het water liep. In die storm op het meer van Galilea. Man, wat was het angstig voor ons. Maar gelukkig was het Jezus zelf. En heeft mij zelfs uitgenodigd om naar hem toe te komen. Maar het was wel verwarrend, verbijsterend. God zien betekent sterven. En we hebben hem gezien en wat kan dat beangstigend zijn? Maar Jezus raakte ons aan en zei: wees niet bang. Wees niet bevreesd. Hoe vaak heeft Jezus dat niet gezegd? Want we zijn wel bang. Maar wees niet bang. Ja. Volgende plaatje. Dit is de transfiguratie van de schilder Raphaël. En je ziet daarboven het tafereel, de verheerlijking op de berg. Maar daaronder is het dal. Daar zijn de 9 discipelen achtergebleven. En daar is een vader met een kind en die is bezeten door een boze geest. Ze zeggen, het lukt niet. We kunnen hem niet bevrijden van die boze geest. En dan zegt Jezus niet van, ja, dat had je ook aan mij over moeten laten. Waar bemoei je je mee? Het kan wel, maar je moet volharden. Je moet van de berg weer naar beneden. Het dal in. En ik weet niet hoe uw dal eruit ziet. Misschien zegt u, ja, ik zie geweldig op tegen een operatie. Tegen een verhuizing. Ik krijg een andere baan. Wat wordt dat? Ik zie op tegen mijn nieuwe opleiding. Een nieuwe klas, nieuwe leerlingen. Ik vind het spannend. Ja, in de vakantie was het leuk. Een mooi kinderkamp meegemaakt, een tienerkamp. Of iets anders wat je zegt, oh geweldig, vakantie. De berg. Ik heb zo genoten. Ja, maar die tijd is voorbij. Maandag is het harde leven daar weer. Maar Jezus gaat mee. Hij gaat nog niet die berg, die wolk in. Hij gaat mee met ons naar beneden. En wij mogen ter harte nemen de stem van de Heiland die zegt, hoor naar hem, hoor naar Jezus. En mogen dat ons leidraad zijn voor de komende tijd in het dal, in het dagelijkse leven. Jezus gaat mee. Hij is met je. En laat dat bemoedigend zijn en de angst verdrijven. Hopelijk is dit inspirerend en bemoedigend. Amen. Zullen we samen bidden? En ik wil de muzikanten ook naar voren vragen voor het lied wat we aansluitend gaan zingen. Vader in de hemel, wat een wonderlijk verhaal. Een blik in het bovennatuurlijke. Mensen die weer dood waanden, blijken te leven. Het is toch verbijsterend? De dood heeft niet het laatste woord. U, Heer Jezus, bent gestorven, maar hebt de dood overwonnen. U leeft. En zoveel anderen leven ook. En er zal een geweldige reunie zijn. Dat mogen een grote troost zijn. Maar u wilt niet dat we met hen in contact komen. De vraag is of dat kan, maar u wilt het niet. U wilt Jezus alleen. En dat is meer dan voldoende. Dank u wel dat u met ons de berg afgaat, het dal in. Maar op bergen en in dalen, ja, overal is God. En zelfs al ga ik door een diep dal van duisternis, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U bent daar. Ook al zie ik u niet, ik kan u horen door de stok die tikt tegen de rotsen. En achter de goede herder willen we aanlopen. En dan komt het goed. Dank u wel voor genade. Dank u wel voor vrede. Dank u wel dat we niet bang hoeven te zijn. Dank u wel voor zoveel rijkdom. In Jezus' naam. Amen.